Welkom bij Anesthesie Praatjes. Ik ben Koen en in deze podcast spreek ik mensen die je alles willen vertellen over ons prachtige specialisme. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar Anesthesie Praatjes. Vandaag ben ik te gast bij dokter Anne van Dalen en gaan we het hebben over de communicatie op de operatiekamer. Anne die heeft gestudeerd in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam. En ze heeft haar PhD daar gestart en voltooid tijdens haar masteropleiding. En na het behalen van de artsentitel is een aantal jaren anios geweest binnen de anesthesiologie en op de intensive care. Waarna ze eigenlijk in de 2022 gestart is met de opleiding tot anesthesioloog. Anne, welkom.
Dankjewel Koen.
Leuk dat je er bent. Twee anios onder elkaar. Ja, dat komt niet zo vaak voor. Hey Anne, waarom heb je ooit voor de anesthesiologie gekozen?
Ik heb voor de anesthesiologie gekozen omdat het een heel divers en technisch vak is. Je werkt eigenlijk samen met alle specialismen in het ziekenhuis. En ook vind ik het leuk om de fysiologische kennis toe te passen van het menselijk lichaam. En daarbij het actie- en reactieaspect. Dus eigenlijk bijna elke handeling die je doet, daarvan zie je meteen een resultaat. Daar hou ik altijd wel van. En natuurlijk het feit dat je altijd moet voorbereid zijn op wat er mogelijk kan gebeuren. Meestal gaat natuurlijk altijd alles goed, maar juist het feit dat je moet voorbereiden op wat er mogelijk fout kan zijn, vind ik heel leuk. Waarbij je dus samenwerkt met het hele operatieteam.
Ja, die samenwerking dus, waar we het straks over gaan hebben. Hè? Mm-hmm. En je zegt ook al, ja, je weet nooit wat er gaat komen tijdens een dienst. Waarvoor mogen wij jou nu 's nachts wakker maken tijdens een dienst?
Ja, het liefst slaap ik natuurlijk gewoon door, maar ik vind het altijd heel mooi als er een trauma opvang of een ECMO-reanimatie is op de spoedeisende hulp. Want ook daar zie je dan inderdaad, ook al is iedereen wakker gebeld, zodra die patiënt binnenkomt, zet iedereen een knop om en dan wordt er supergoed samengewerkt en heel doelgericht. En dan heeft iedereen één doel voor ogen en dat is die patiënt zo goed mogelijk opvangen. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien.
Ja, dus weer die samenwerking.
Ja, precies.
Vind jij ook nog voor- en nadelen aan ons vak zitten?
Het voordeel is denk ik dat je in diensten werkt. Dus ja, de chirurg moet natuurlijk operatie afmaken, maar wij kunnen elkaar aflossen. Dus voor de work-life balance is dat denk ik wel heel fijn. Maar daarbij heb je ook wel een hele faciliterende rol. Dus dat kan je soms als een nadeel zien. En natuurlijk het banenperspectief is voor eigenlijk alle jonge klaren nu nog niet zo goed. Maar ik hoop dat als ik eindelijk klaar ben, dat het wat beter is.
Ja, precies. We gaan het zien, hè. Hey Anne, je bent gepromoveerd op een onderwerp wat je niet zo heel vaak hoort. Hè? Communicatie op de operatiekamer en dan vooral ook met het gebruik van een soort van blackbox, een recorder. Hoe ben je op dat onderwerp gekomen? Wat is daar een beetje de achtergrond van?
De achtergrond daarvan is dat ondanks dat we heel veel veiligheidssystemen al hebben op de operatiekamer, zoals de checklist aan het begin van de operatie, zijn er toch nog heel veel dingen die niet zo goed gaan op de operatiekamer. En wat we daarvan uit eerdere studies zagen, was dat een groot deel ook eigenlijk te voorkomen is. Maar hoe kun je dat analyseren? Dat kan je eigenlijk alleen doen door het dingen op te nemen.
Ja, en dan dus terug te kijken.
Ja.
Ja, want toen ik een beetje in de cijfers dook, toen schrok ik wel een beetje. Er waren onderzoeken die ik tegenkwam van Harvard, wel al van een aantal jaren terug. Waarbij ik werd gezegd van eigenlijk bij 3,7% van de opnames werden gezien. Waarvan eigenlijk meer dan de helft, 58%, eigenlijk fouten waren die voorkombaar waren geweest. Ja. Was dat een van de aanleidingen om te zeggen, nou dan moeten we eens gaan opnemen en kijken of we voorkombare fouten tegenkomen? Wat is dan het idee achter die opnames maken?
Ten eerste zagen ze natuurlijk dat een groot deel van de fouten in het ziekenhuis ook vanuit de operatiekamer kwamen. Maar eigenlijk van buitenaf is het een beetje de operatiekamer ook een beetje een black box. Niemand weet wat er nou precies gebeurt. We lenen al heel veel, of we hebben al heel veel overgenomen uit de vliegtuigindustrie. Dus het is eigenlijk een professor uit Canada, Dr. Grantroff, die dus toen bedacht heeft om, kunnen wij niet net zoals in de vliegtuigindustrie ook een black box in een operatiekamer installeren die alles opneemt wat daar gebeurt en analyseert en op die manier objectieve data geeft aan het team, zodat het team de eigen prestaties kan terugkijken.
Ja, precies. Je traint eigenlijk meteen de parallel met de luchtvaart, hè? Dat kennen we natuurlijk ook. De zwarte doos, hè, de black box, waarbij alles werd opgenomen. Daar gaat het natuurlijk heel vaak alleen maar om ongelukken, dacht ik altijd. Als er een ongeluk gebeurt en het vliegtuig stort neer, hè, dan gaan ze op zoek naar die zwarte doos. En dan gaan ze daarna kijken hoe kan het dat het vliegtuig is neergestort. Waar ik wel ook nog achter kwam daarna was dus dat die black box ook dient om data op te slaan over het onderhoud van het vliegtuig. Of er onderdelen zijn die niet goed meer functioneren. Dus eigenlijk is zo'n black box dus niet alleen maar voor als het fout is gegaan, maar juist om te voorkomen dat het fout gaat.
Ja, dat klopt. De meeste mensen denken inderdaad dat het alleen een black box is die gebruikt wordt als het vliegtuig neerstort. Maar dat is niet meer zo. Hoe ze dat nu noemen in de vliegtuigindustrie is de cockpit data recorder. En die neemt ook het geluid op en de gesprekken op in de cockpit. En eigenlijk wordt al die data al een aantal jaren geanalyseerd. En ook gebruikt voor teamtrainingen voor de piloten en de rest van het team in het vliegtuig.
Oké, ja. En ja goed, je kunt dus de parallel trekken tussen de luchtvaart en de operatiekamer. En bij allebei kun je natuurlijk wel zeggen dat eigenlijk de menselijke factor eigenlijk de grootste invloed heeft op wat er gebeurt daar. Hè? De piloot moet opstijgen, landen en tussendoor keuzes maken. Dat moeten wij als anesthesiologen ook. Wat heb jij nu voordat jij aan je onderzoek begon gevonden over de communicatiefactor eigenlijk? Hoe belangrijk is die communicatie?
Ja, eigenlijk uit alle studies die je vindt over fouten, zowel in de luchtvaart als in ziekenhuizen, zijn toch te leiden tot de communicatiefouten. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke factor als het gaat om het vergroten van de veiligheid.
Mm-hmm. Ja, maar wat voor een communicatiefouten kunnen er dan optreden op zijn operatiekamer die dan kunnen leiden tot complicaties?
Ja, het gaat eigenlijk om dingen die heel erg open deuren zijn. Dus inderdaad, met name verkeerde aannames. Dus het feit dat de chirurg bijvoorbeeld denkt dat altijd iedereen hem of haar kan verstaan. Maar dat is vaak niet het geval, want ja, iedereen draagt mondkapjes. Er zijn allemaal piepjes, telefoons die afgaan, deuren die opengaan. Dus dat is al een veel voorkomende aanname. En ook de aanname dat iedereen altijd alles doorheeft wat er gebeurt. Dus dat de anesthesist altijd doorheeft dat er bijvoorbeeld de chirurg een bloeding heeft. En andersom natuurlijk ook, dat de anesthesist denkt dat de chirurg doorheeft dat de bloeddruk gedaald is. Of dat er een probleem is aan de andere kant van het doek.
Ja, dus eigenlijk zijn er twee eilandjes, ook al wil je dat niet. En op allebei de eilandjes wordt gecommuniceerd. Maar nu is het belangrijk dat ze ook elkaar verstaan en snappen wat ze bedoelen.
Ja, precies.
Ja, ja, ja. Ja, je noemde net al die piepjes. Hè. Wij zijn natuurlijk continu bezig met signalen zenden, maar ook opvangen als anesthesiologen. We hebben natuurlijk alle geluidjes om ons heen, de parameters, moeten naar de patiënt kijken en zo. Dat noem je met een mooi woord, heb ik al van jou geleerd, situational awareness. Op welke momenten neemt dat nu af?
Ja, situational awareness is natuurlijk een vaardigheid die als anesthesioloog heel belangrijk is. Dus je moet continu alles in de gaten houden. Maar ja, wat ze dus ook ziet, dat vooral onder stressvolle situaties of als je een moeilijke handeling aan het doen bent of bijvoorbeeld in een nachtdienst, wanneer je moe bent, dat heel erg afneemt. Dus juist dan is het extra belangrijk om heel goed te communiceren met elkaar.
Ja, precies. Hey, die complicaties die jij tegenkwam tijdens jouw promotieonderzoek, hè, kun je die in bepaalde hokjes indelen? Zijn er hoofdgroepen van complicaties? Of kun je in principe alle complicaties op de operatiekamer op één grote hoop gooien? Hoe zit dat precies?
De Black Box Performance Report dat wij terugkregen bestond eigenlijk uit technische events en non-technical, dus niet-technische events. De technische events gingen dan vooral om de chirurgische handelingen, maar de niet-technische events bleken eigenlijk veel relevanter. En dan gaat het dus inderdaad om communicatie, samenwerken en dus inderdaad die situation awareness en afleidingen, dus distractions.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Hey, en technisch versus niet technisch, bij wat voor een dingen moet je dan denken bij technische fouten?
Ja, dat is bijvoorbeeld de chirurg die te hard aan de darm trekt, dat soort dingen.
Oké, okay. Maar dat de black box dus ook opmerken dan?
Ja, dat klopt.
En hoe deed hij dat dan?
Ja, er zit een heleboel software achter het black box systeem met artificial intelligence en ook machine learning, dat zichzelf natuurlijk continu verbetert. Die analyses worden steeds beter en beter.
Oké, ja, goed. Die black box, ja, die neemt natuurlijk continu data op de operatiekamer. Ik las dat in de luchtvaart er heel veel weerstand is geweest bij piloten toen die zwarte doos werd geïntroduceerd, 50, 60 jaar geleden. Toen zei ik, dan wordt er continu gelet op hoe wij functioneren, hoe wij praten. Als we iets in de cockpit bespreken, dan kun je dat terugluisteren. Dit gaat ons straks onze baan kosten. Hoe werd daarop gereageerd in jouw ziekenhuis toen je zei, we gaan hier dingen installeren en alles wordt opgenomen wat hier wordt gezegd en gedaan?
Nou, het is natuurlijk een hele logische reactie dat mensen zo reageren. Dus ook, ja, dat zagen wij ook in het begin. Dus daarom is het natuurlijk heel erg belangrijk om dat goed af te kaderen, de juridische en
medico-legaal, ja.
Ja, heel belangrijk om dat goed af te kaderen. Dus dat hebben we ook gedaan. Het blackbox systeem die analyseert de data volgens het privacy by design principe. Dus dat betekent dat alle data meteen geanonimiseerd wordt. Daarbij worden de hoofden van de teamleden geblurred. De stemmen werden vervormd. En ook alle data werd geanonimiseerd. Dan werd er dus een rapport van gemaakt. En de originele data werden dan verwijderd zodra het rapport gemaakt was. Dus dan kan het niet meer teruggeleid worden naar de teamleden en de patiënt.
Mm-hmm.
Ja, bovendien is het een kwaliteitsinstrument. Het gaat er echt om dat het gebruikt wordt voor het team. Dus het is geen onderdeel van de behandeling van de patiënt. Dus daarbij is het zo dat het daarom niet in het dossier van de patiënt hoeft toegevoegd te worden.
Nee, maar ik neem aan dat de patiënten wel van tevoren toestemming moesten geven dat dit werd gebruikt dan.
De patiënten die kregen een zogeheten opt-out optie. Dus ze werden natuurlijk wel geïnformeerd dat er opnames plaats gingen vinden. En als ze dat niet wilden, dan konden ze ervoor kiezen om dan niet op die dag op die operatiekamer geopereerd te worden. Maar de patiënten waren eigenlijk allemaal heel enthousiast en die zeiden, oh wat raar dat het eigenlijk nog niet eerder gebeurt.
Nee, ik kan me ook voorstellen dat het een veilig gevoel geeft. Hè?
Ja,
als er wordt gekeken naar hoe het op een operatiekamer gaat en dat komt alleen maar de zorg ten goede. Hey Anne, als een patiënt nou een complicatie had gekregen tijdens jouw onderzoek en die had gezegd, ik wil dat er onderzoek wordt gedaan naar waar nu precies tijdens die operatie fout is gegaan, hadden ze dan die blackbox kunnen gebruiken op dat moment?
Op dat moment, ja, het rapport is niet. Want dat is dus het kwaliteitsinstrument en dat is geen onderdeel van het patiëntendossier. Maar als er iets fout gaat, dan gaat het gewoon volgens de normale standaarden. Dus ja, ervan uitgaande dat iedereen zich houdt aan de verslaglegging, dus alles goed gedocumenteerd is, ja, op die manier geanalyseerd wordt wat er fout is gegaan.
Dus ik denk dat dat ook wel een factor is die meer vertrouwen gaf bij de mensen die deelnamen. Dus de anesthesiologen, de chirurgen, de operatieassistent enzovoort. Dat dit niet tegen hun gebruikt kon worden als er een complicatie zou optreden.
Ja, we hebben er inderdaad voor gezorgd dat er echt een overeenkomst werd getekend waarin stond dat de data niet tegen de deelnemers gebruikt kon worden.
Mm-hmm. Oké. Was die black box nu het enige instrument wat jullie gebruikt of implementeerden om die communicatie op elkaar te onderzoeken? Of waren er nog meer dingen die je wilde inzetten?
We hebben het rapport dat we kregen natuurlijk gebruikt om het na te bespreken met het hele team. Want zoals voetballers ook hun wedstrijd terugkijken om te kijken van hoe kunnen we verbeteren, is het eigenlijk natuurlijk heel logisch dat je dat als operatieteam ook wil doen. Maar hoe bespreek je nou zoiets na? Dus daar hebben we ook een model voor ontwikkeld. En als je dan de literatuur induikt, dan vind je het dat eigenlijk, ja, je hebt twee soorten van nabespreken, de hot debriefing en cold debriefing. Hot betekent dat je het echt direct doet, dus dat wat vaak, ja, toch wel bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp gedaan wordt. Meteen direct nadat het gebeurd is. Maar in deze situatie is het denk ik beter om het een paar dagen later te doen. Dat mensen even kunnen afkoelen als er iets ergs gebeurd is. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee.
Oké. En hoe zit je dan op zo'n moment als je zo'n cold debriefing doet dan met een recall bias en zo? Als je natuurlijk alles laat indalen en je laat er dagenlang overheen gaan, hoe herinneren zich mensen dan nog iets?
Nou, dat is dus het mooie aan het rapport. Er zaten ook filmpjes bij. Dus we gingen het rapport bekijken met de filmpjes. En dan zat iedereen weer van, oh ja, dat was het.
Mm-hmm.
En dan daarbij was het belangrijk dat natuurlijk de hiërarchie zo laag mogelijk is. Zodat je eigenlijk idealiter aan een ronde tafel zit. En we hadden dan een onafhankelijk persoon die de debriefing begeleiden. Dus niet de chirurg of de anesthesist. Zodat iedereen zich veilig voelt om wat te zeggen. Dat is denk ik het allerbelangrijkst. En dat is ook wat we terugkregen van de deelnemers. Bijvoorbeeld dat iedereen dat het fijn, bijvoorbeeld de OK-student het ook heel fijn vonden dat zij een keer ruimte kregen om hun mening te geven.
Precies. Ja, prima, ja. Merkt je nu ook nog dat het dan moeilijk was om iedereen rond de tafel te krijgen? Ik kan me voorstellen, chirurgen die staan op bepaalde dagen op bepaalde OK's, de anesthesiologen roleren, hebben allemaal een heel druk schema. Het is natuurlijk niet één vast team wat elke dag uit dezelfde mensen bestaat. Dus hoe ga je die mensen weer om die tafel krijgen voor die debriefing?
Ja, dat is inderdaad gebleken dat dat heel moeilijk is. Dus het was natuurlijk een pilotstudie om te kijken van is het überhaupt mogelijk om dit te doen? En voor de toekomst zou het inderdaad heel fijn zijn als er echt een vast moment zou zijn. Dus er zijn ook een aantal ziekenhuizen nu in Canada en Amerika die de black box hebben. En zij hebben dan zogeheten M&M meetings. Dus morbidity mortality meetings. En dat er gewoon een vast moment is, één keer in de maand, waarbij dan een aantal operaties nabesproken worden. Ja.
Het wordt eigenlijk gewoon allemaal op een hoop gegooid en dan ga je ze allemaal af.
Ja, precies. Omdat het anoniem is, kan dat. En er dus een no blame, no shame omgeving is.
Nee, ja, mooi. Hey Anne, je kreeg natuurlijk uit die black box een ontzettende berg aan data. Je hebt al net gezegd van, je kunt dat gebruiken voor een debriefing om te leren van elkaars communicatie. Wat heb jij nu nog kunnen leren van die data uit die black box?
Ja, zoals ik al zei, was het een pilotstudie. Dus we hadden allemaal relatief simpele operaties geïncludeerd. Maar ondanks dat het dus allemaal operaties waren waarbij eigenlijk alles goed ging, vond de black box toch wel gemiddeld 50 relevante gebeurtenissen per operatie. Dus ik denk dat het ook wel een verhelderend was om te zien dat, ook al gaat alles goed, dan nog kan je veel leren van een operatie.
Ja, dan zet je 50 events per operatie. Bij simpele operaties, dan denk ik aan een galblaasverwijdering, aan een appendix die eruit wordt gehaald. Een gemiddelde chirurg in een academisch centrum doet daar 3/4 een uur over. Dus dan heb je ongeveer. Dus dan heb je ongeveer één event per minuut die de black box aanmerkt als opmerkelijk dan.
Ja, we hadden ook hemicolectomieën en operaties aan de slokdarm voor de goedaardige ingrepen. Maar ook appendectomieën inderdaad. Ja. Maar goed, dat zijn dan dus relevante events. Dat zijn dus zowel goede als safety threats, zoals de black box dat dan markeerde. Maar ja, het gaat er ook juist om natuurlijk dat bijna fouten bespreekbaar worden gemaakt. Want voordat er echt een adverse event, dus een adverse event dat wil zeggen dat er echt schade wordt, dat het echt resulteert in schade, zijn er natuurlijk daarvan gaat altijd vooraf een aantal bijna fouten. Ik denk dat het vooral belangrijk is om die bespreekbaar te maken, zodat een adverse event voorkomen wordt. En met name in de toekomst natuurlijk.
Ja, precies. Want je laat natuurlijk die beelden ook zien aan de betrokkenen tijdens zo'n debriefing. Wat was hun reactie dan op als ze zichzelf terugzagen? Wat is hun perceptie dan op wat ze voorgeschoteld krijgen?
Ja, tuurlijk vond iedereen het een beetje spannend. Maar wat we zagen is dat die black box die valt helemaal niet op in de operatiekamer. We gebruikten de camera's die er al waren en dan en kleine microfoontjes. Dus eigenlijk viel iedereen wel gewoon in zijn normale rol. Er werden ook gewoon grapjes gemaakt en de muziek mocht ook gewoon aanstaan. Dus dat ging allemaal wel heel goed. En ik denk, eigenlijk was iedereen heel erg enthousiast. Iedereen vond het heel leuk om het op deze manier een keer terug te kijken. Dat zagen we ook in de studie. Of de data die we hebben geanalyseerd met behulp van vragenlijsten. Dat eigenlijk 98% het ook zou aanraden om eraan mee te doen aan hun collega's.
Mm-hmm. Dus eigenlijk zou jij aanraden dat elke chirurg en anesthesioloog één keer per week eens kijkt naar zijn eigen een filmpje van zichzelf, om te zien van, god, hoe doe ik eigenlijk dingen? Want het klinkt voor mij als iets heel vanzelfsprekends, dat je sommige dingen gewoon doet in je routine. En als je het een keer ziet van buitenaf, als derde persoon, dat je denkt, hey, waarom doe ik dit eigenlijk? En kan dit niet veel efficiënter of beter of anders?
Ja, precies. Natuurlijk tijdens je geneeskundeopleiding doe je dat natuurlijk wel vaker. Dat hadden wij tijdens de bachelor, dat je dan gaat opnemen dat je met een patiënt voor het eerst met een patiënt gesprek voert. Maar zodra je dan klaar bent met je opleiding, doe je dat eigenlijk nooit meer. Dus dat is natuurlijk best wel gek. En ik denk, ja, topsporters doen dat wel. Dus waarom doen wij dat niet? Want op de operatiekamer werken is natuurlijk ook topsport.
Ja, zeker, zeker. Zeg, en wat waren nu eigenlijk de hoofdpunten die uit zo'n teambespreking, als zo'n debriefing kwamen? Wat waren nu de meest opvallende dingen?
Ja, waar we een subanalyse die we hebben gedaan is om te kijken van hoe goed wist iedereen nou eigenlijk elkaars naam nog? Want ja, in principe schrijf je bij ons in ieder geval altijd alle namen op het whiteboard op de operatiekamer. En is het ook een onderdeel van de surpas, van de time-out procedure om een voorstelrondje te doen. Maar dat hebben we geanalyseerd. Dat wordt eigenlijk bijna nooit gedaan, dat voorstelrondje. Ik weet niet hoe dat hier in Maastricht gedaan wordt.
Ja, aan het begin van de dag.
Dat wordt, ja.
Ja, dan proberen we dat wel erin te houden.
Dus ja, precies. Dat is heel goed, denk ik. Maar we zagen dat toch vaak niet gedaan werd. En dan hoorde je van dat teamleden zeiden van, ja, dat vind ik wel raar als de patiënt er nog is om elkaar te gaan voor te stellen. Alsof we elkaar niet kennen. Maar ja, als je dan aan een patiënt vraagt, die vinden dat helemaal niet ongemakkelijk.
Maar dat deden jullie dan dus als de patiënt al op de kamer was?
Ja, precies.
Ja, precies. Ja.
Want soms, ja, niet elke operatie wordt natuurlijk met hetzelfde team gedaan. In principe hoort dat wel natuurlijk.
Ja.
Dat je de hele dag met hetzelfde team opereert, maar dat is ook niet altijd zo.
Mm-hmm.
Dus toen gingen we kijken bij die nabesprekingen van tevoren. Van kan iedereen nog alle namen opschrijven van alle teamleden met wie ze dan een hele dag gestaan hadden? Maar toen zagen we dat eigenlijk 40% dat helemaal niet meer kon. De operateur wist maar in 50% van de gevallen de naam van de anesthesist. En de anesthesist wist in 75% van de gevallen de naam van de operateur.
Oké.
Okay. Dus ja, hoe kan je dat simpel oplossen? Ik denk zo'n namenrondje is denk ik vooral goed om een beetje de team spirit erin te krijgen aan het begin van de dag. Ja. Dat je even een momentje hebt met z'n allen en dat ook de taakverdeling duidelijk is. Maar echt de namen onthouden, dat is nou eenmaal gewoon moeilijk. Dat weten we ook al langer. Dus toen hebben we bedacht van, net zoals op de traumakamer, waarom plakken we niet gewoon een naamsticker op ons hoofd? Dat ook anesthesioloog in Australië dat met de Theater Cap Challenge heeft geïntroduceerd.
Okay.
Dus een hele simpele oplossing.
Ja. Ja, eigenlijk is het maf als je erover nadenkt, hè, dat 50% van de chirurgen maar de naam van de anesthesist kent van de dag. De omgedraaide 75% maar.
Ja. Ja,
als ik dat weer vertaal naar de luchtvaart, zou ik het heel gek vinden als de piloot en de co-piloot elkaars naam niet kennen.
Nee,
terwijl
precies.
Het eigenlijk wel de twee captains op de operatiekamer ook zijn.
Ja, precies.
Ja, ja. Oké, dus dan werd er een sticker geplakt op de muts, zodat iedereen elkaars naam goed zag en de functie erbij hoorde. Heb je dan ook gekeken naar of dat ook daadwerkelijk dan vervolgens een betere communicatie opleverde?
Dat willen we graag inderdaad onderzoeken in een vervolgstudie. Ja, we zagen ook hier bij het implementatie van die naamstickers ook in het begin wat weerstand.
Mm-hmm.
Maar dat is nu toch ook alweer een paar jaar geleden dat we dat hebben gedaan. En nou, iedereen op de operatiekamer in het Amsterdam UMC draagt gewoon die stickers.
Okay.
En nu is dat gewoon de standaard.
En waarom was die weerstand? Want je naam draag je toch al tientallen jaren met je mee. Dus waarom is het een probleem om dat op je muts te plakken?
Ja, mensen vonden het er kinderachtig. Of ze zeiden, okay, ja, iedereen weet toch mijn naam. En dat is raar voor de patiënt. Mm-hmm. Maar Ja,
ja. Ook dus meer was... dus onwennig.
Ja, precies.
Ja. Ja. Dat kan me wel voorstellen. Dus de, dan heb je dus gehad over de operatiemuts met de naam. Hè, een voorstelrondje op het begin van de dag. Of vanaf het begin van de operatie als teams wisselen. Zijn er nu nog dingen die je eruit kunt halen om die communicatie nog meer te verbeteren?
Ja, ook een bekende term, ook vanuit de luchtvaart, is natuurlijk de closed loop communication. Ik denk dat het belangrijkste principe is eigenlijk. Dus dat wil zeggen dat je, als je een opdracht geeft of een vraag stelt aan iemand, dat je eerst iemands naam noemt, dat die ander dan de opdracht herhaalt. En dat dan degene die de opdracht uitvoert ook weer terugkoppelt van dat hij de opdracht gedaan heeft.
Mm-hmm.
Dus dat je het rondje rondmaakt. En ik denk dat, wat je zelf misschien ook wel herkent, dat die communicatie toch vaak niet op die manier gebeurt. En dan krijg je dus de aannames dat mensen denken dat je elkaar verstaan hebt en elkaar begrijpt. En dat is vaak dus niet het geval.
Nee, precies. Ja, ik ken die closed loop wel heel erg van binnen de anesthesie zelf. Hè? Dus met je anesthesiemedewerker of je staflid of een mede-AIOS of zo. Hè? Van ik heb dit middel gegeven en dan krijg je vervolgens terug. Oké, je hebt dit middel gegeven of ik schrijf in het systeem of zo. Maar jij zegt dus van daar zouden we ook meer op moeten letten. Tussen het opererende specialisme en de anesthesie dan, om daar ook die closed loop meer in te krijgen.
Ja, precies. Want er zit toch vaak een doek tussen het chirurgische team en het anesthesieteam. Ja. En wat ik ook al eerder zei, er zijn gewoon heel veel afleidingen op de operatiekamer. En dat is gewoon, blijft gewoon moeilijk.
Ja, zeker. En ik kan me zeker ook voorstellen als natuurlijk de druk wordt verhoogd bij moeilijke operaties, bij kritieke momenten, dat die communicatie dan alleen maar nog belangrijker gaat worden.
Ja, precies.
Zijn daar nog technieken voor of trucjes om dat te verbeteren?
Nou ja, wat ze dus in de luchtvaart doen is de sterile cockpit rule. Dus bij het stijgen en bij het landen, dan mag er echt gewoon geen afleiding zijn voor de piloot. Dus ik denk dat we dat ook wel zouden meer kunnen toepassen op de operatiekamer. Dus natuurlijk bij de inleiding en bij de uitleiding, dat er niet de radio uitgaat, dat er niet gekletst wordt en niet 3 keer de deur open gaat. Want dat zijn gewoon belangrijke momenten.
Mm-hmm.
En dat de chirurg dat bijvoorbeeld ook aangeeft van ik ga nu een belangrijk onderdeel van doen van de operatie. Mag iedereen even, ik heb even goede focus nodig, even stilte. En dat je dus op die manier aangeeft wanneer het een stressvoller moment is. Zodat dan iedereen weet, oké, nu moeten we even goed communiceren. En zorgen dat er zo min mogelijk afleidingen zijn.
Ja, dus als ik dat dan eigenlijk samenvat, is het gewoon belangrijk op een operatiekamer om te communiceren met een closed loop communicatie. De chirurg zegt iets, de anesthesioloog heeft terug dat hij het gehoord heeft. Weet met welk team je staat op zijn operatiekamer. Dat je elkaars namen kent, dat je elkaar met korte instructies met de naam erbij de aandacht kunt trekken. Maar ook echt bij moeilijke momenten, de inleiding, de uitleiding, moeilijke momenten tijdens de operatie voor de chirurg, om dan gewoon aan te geven, luister, op dit moment moeten we gewoon even allemaal stil zijn, geen extra prikkels hebben, zodat we eigenlijk alle focus kunnen hebben op waar we mee bezig zijn.
Ja, precies. Wat we ook nog zagen uit de data die we geanalyseerd hebben, is dat bijvoorbeeld tijdens het belangrijke moment voor de OK-assistenten, dus het tellen van de gazen, dat vaak niet gezien werd als een belangrijk moment voor de rest van het team. Dus dat de OK-assistenten dan aan het tellen waren, maar de chirurg had niet door dat ze dat aan het doen waren. En die ging gewoon door met opdrachten geven en praten. Waardoor dus de telling eigenlijk niet goed gedaan kan worden. En dat is natuurlijk ook een kritisch moment van de operatie.
Ja, precies.
Dus dat was ook weer zo'n aanname- en realisatiemoment.
Mm-hmm. En is het dan de taak van de chirurg om daar meer alert op te zijn? Of is het dan de taak van de operatieassistent om te zeggen, luister, ik ga nu met dit beginnen. Ik heb nu geen ruimte meer om instructies te krijgen voor andere dingen.
Ja, ik denk van allebei de kanten. Dus de chirurg doet dat ook niet expres, die heeft dat dan niet door. Dus ik denk dat en de OK-assistenten moeten zeggen van, we gaan nu tellen. En dan dat duidelijk communiceren aan de rest van het team. En de chirurg inderdaad realiseert van, oh ja, dit is een belangrijk moment voor hun. Nu hou ik even mijn mond.
Ja, goed, mooi. Hey Anne, je noemde net al een paar keer, we willen nog dingen gaan onderzoeken. We zijn nog nieuwsgierig naar dit en dit en dit. Wat is nu eigenlijk de toekomst van die black box? Ga ik dit over 20 jaar in mijn carrière opeens op elke operatiekamer zien waar ik kom?
Ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Dus in het Amsterdam UMC worden nu het nieuwe blackbox systemen geïnstalleerd in 2 operatiekamers. Dus ja, het is wel de toekomst, denk ik. En ja, wat ik al zei, de artificial intelligence software zorgt ervoor dat die data-analyses alleen maar beter en beter worden. En ja, de mogelijkheden zijn eigenlijk oneindig dan. Je kan alles onderzoeken wat je wil.
Ja, onderzoeken, maar misschien uiteindelijk ook gewoon inzetten om gewoon in de dagelijkse praktijk te gebruiken dan.
Ja, dus het doel wat we nu voor ogen hebben is dat je het eigenlijk voor 3 dingen kan gebruiken. Dus 1 voor standaard teamtrainingen. Dus net zoals dat je 1 keer in de zoveel tijd je ALS moet herhalen in een simulatiesetting. Dat je eigenlijk, als je dus in dat ziekenhuis werkt waar een black box is, dat je verplicht bent om 1 of 2 keer per jaar een keer aan zo'n blackbox operatie mee te doen en je eigen operatie terug te kijken met het team. Dus gewoon op die manier. En het tweede is natuurlijk voor als er dan echt een calamiteit is, waarbij er dus echt schade is ontstaan aan de patiënt, dan zou je natuurlijk het liefst wel ook de data erbij willen gebruiken als dat helpt.
Mm-hmm.
En ten derde natuurlijk voor onderzoek gerelateerde dingen.
Ja, precies. Hoe ver kun je nu die black box of in elk geval dat artificial intelligence rekken? Wat ik mijzelf nog was aan het bedenken is, hoe meer afleiding je bijvoorbeeld als anesthesioloog hebt in je dagelijks werk, hoe moeilijker het is om je aandacht te hebben bij de dingen die er echt toe doen. Dus het is natuurlijk belangrijk, zeker ook voor als er complicaties optreden, dat je in het systeem opschrijft hoeveel fenylefrine je hebt gegeven, hoeveel propofol, hoeveel acronium, wat dan ook. Maar ik merk soms op de operatiekamer dat het best wel een afleiding is om steeds, als je iets hebt gegeven, of aan de anesthesiemedewerker te zeggen, schrijf dit even op en hem of haar uit zijn concentratie te halen met waar hij mee bezig is. Of zelf naar die computer te lopen en het steeds in te voeren. Kun je zo'n blackbox nu ook inzetten om gewoon dat hij met stemherkenning merkt, oké, de anesthesioloog heeft nu gezegd, ik heb 150 milligram propofol gegeven, dat hij het gewoon in het systeem zet. Want als je het hebt over echt prikkelarm werken en bij moeilijke momenten, hè, zoals je het zelf noemde, noemde je dat sterile cockpit rule, nou, dan zou die blackbox ons heel erg kunnen ondersteunen.
Ja, zeker. Administratielast is natuurlijk een algemeen probleem in het hele ziekenhuis. Dus dat zou zeker heel fijn zijn als dat meer met elkaar zou samenwerken, inderdaad. Dat je niet onnodig tijd hoeft te besteden aan de administratie.
Mm-hmm.
Volgens nu kan het nog niet, maar er is ook een black box speciaal ontwikkeld voor de traumakamer. Die wordt in Amerika in een ziekenhuis geïnstalleerd. En die heeft wel al een beetje van die features, dat die dingen kan documenteren.
Oké. Dus over 20, 30 jaar, als jij een vaste baan ergens hebt en de banenmarkt helemaal optimaal weer is voor ons allemaal, dan komen we in elke operatiekamer een blackbox tegen die ons ondersteunt, waar onderzoek mee wordt gedaan en ook die ons scherp houdt.
Ja, dat zou heel mooi zijn.
Goed zo. Hey Anne, dankjewel voor jouw tijd. Dankjewel dat je dit verhaal wilde houden. En voor de luisteraars ook dankjewel dat jullie weer hebben geluisterd. En tot de volgende keer.